De mededelingen namens uw kerkenraad. Vanmiddag zal er geen zondagsschool worden gehouden. De dienst vanmiddag vangt aan om 5:00. De tweede huwelijksafkondiging van Gerrit Marinus Butt en Maria Agatha van der Hel. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden aanstaande vrijdag om 14:00 hier in de kerk. Van dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 20, het eerste, gaan we zingen. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek, de God van vader Jacob, beuren u in een hoog vertrek. Het eerste vers van Psalm 20. Wij luisteren naar Gods heilige wet en daarna zingen we Psalm 91, het eerste. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Psalm, ik las per ongeluk 90 voor, maar het moet 91 zijn. 91 vers 1, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, vers 1, na het horen van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gods heilig woord willen we samen lezen uit Job 1, vers 1 tot en met 5. Schriftlezing Job 1, vers 1 tot en met 5. We lezen daar het woord van de Heere. Er was een man in het land Us. Zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom. En Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen, 3000 kemels, 500 juk ossen, 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde. En des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Tot zover. De schriftlezing bepaalt ons bij het leven van Job. Jobs rechtvaardigheid. En daar is ook de tekst uit genomen. Het 5e wil ik met de hulp van de Heere in uw midden verkondigen. Waar het leven van Job als een rechtvaardig leven getekend wordt in het midden van zijn gezin. We lezen het 5e vers, de tekst voor de prediking. Het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde. En des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Tot zover onze tekstwoorden. Wij vragen de Heere voor alles om een zegen over deze dienst, over de ontvouwing van zijn woord en de voorbede en dankzegging zal in de middagdienst plaats hebben en door uw eigen predikant worden gedaan. We gaan samen in gebed. Heere, u die leeft en aan uw volk het leven geeft. Zo mogen we ook deze zondag beginnen met uw naam aan te roepen. U die leeft aan te roepen en aan ons leven geeft. Want zo kwam u ook bij uw discipelen op die eerste opstandingsdag. Te midden van hen in verdriet en angst sprak u vrede. En u kwam door gesloten deuren heen. Niets houdt u tegen. Ook het verdriet en het niet kunnen begrijpen en verwerken van de dingen houdt u niet tegen. U komt en u spreekt. En daarom, Heere, roepen wij uw naam aan. U die leeft, kom ook zo in ons midden. Zoals u ook een week later opnieuw kwam om ook Thomas erbij te trekken. Wilt u zo ook zij die nog achtergebleven zijn erbij trekken? O Heere, ook als dat meer dan één betreft die achtergebleven is in eigen beklag, achtergebleven is om de Heere te midden van de dood te zoeken. O Heere, wilt u zo ook hen nog bezoeken en nog over bergen van schuld heen spreken? Ziet, hier ben ik. We hebben dat allemaal heel persoonlijk nodig. Dat u komt en zegt, ik ben uw heil alleen. En dat u ons uitnodigt om op u te zien. En dat u de tekenen van uw lijden gaat tonen. Dat wilt u ook doen in de prediking. Daar mag ook de opdracht zijn om de Christus der schriften te verkondigen, opdat de gemeente in het gewaad van de schrift de Christus mag zien. Maar we zijn van nature zo blind, heren. En we houden het zo uit in onze eigen gedachten. Maar wilt u dat wegblazen, onze gedachten? En wilt u daarvoor in de plaats, door de kracht van uw geest, werken een verbroken hart? Dan weten we het niet meer. Een verslagen geest, die roemt niet meer in eigen gerechtigheden, maar die gaat roepen om een borg, om een zaligmaker. Die wordt begeerig om een openbaring van de Christus bij u vandaan. Heere, werk het ook in de harten van kleine kinderen. Want leeftijd staat u nooit in de weg. Ook kleine kinderen van de zondeschoolleeftijd, ook al is er dan geen zondeschool, dat ze des te meer ook mogen opletten en de oren spitsen om te begrijpen, maar ook om te grijpen door het geloof. Ik jaag ernaar waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. O Heere, dat jagen, omdat u de eerste bent, wilt u dat ook werken in het hart van de kinderen en van jongens en meisjes en van opgroeiende jeugd, in het midden van het leven geplaatst, soms ook zo stormachtig. Heere, wilt u dan de eerste zijn? En u die leeft, wilt u spreken met macht en majesteit en harten inwinnen voor u en uw heerlijke dienst. Een dienst van vrede. Want wie u kent, die heeft het leven. En waar u komt, de levende, waar u spreekt, daar spreekt u van vrede. O Heere, dat alleen kan het hart vervullen, waar misschien wel meerdere van ons bezig zijn datzelfde hart te vullen met de wereld en haar begeerlijkheden. Maar dat vult ons niet. Maar wie de wil van God doet, die heeft het eeuwige leven. En wie dat nu al door genade mag doen, door het geloof in de Heere Jezus Christus, die heeft nu al die vrede, die vreugde, de voorsmaak. En dat is werkelijk. Want de overgang uit de dood in het leven vindt in dit leven plaats. En de eeuwigheid is daarom de eeuwige zaligheid. Nu al in beginsel aangebroken. Dat ook die vreugde in het hart van uw kinderen mag komen. Ook als ze horen vanmorgen over het rechtvaardige leven van Job. Te midden ook van zijn gezin en van allen die om hem heen stonden. Dat er zo ook hier nog in Middelharnis kinderen van u mogen zijn. Leesbare brieven van Christus, die een geur van Christus verspreiden. Te midden van de kerkenraad, te midden van de gemeente. O Heere, wilt u zo ook de predikant van deze gemeente gedenken en zegenen en tot een zegen stellen met zijn gezin. En help hem ook in Kralingen om uw woord te ontvouwen tot vreugde van zijn hart en tot vreugde van de gemeente. Heere, onze verwachting is van u. Op deze dag, ook van herinneringen. Op deze dag ook waarop we stilstaan bij datgene wat gebeurd is in het verleden. Zoveel in het leven gegeven, genomen, O Heere, Gij hebt ons nog vrede gegeven. Laat het ons ook maar uitdrijven tot U in deze roerige tijden die we nu beleven. Dat vrede een zaak is die U geeft. En dat wij geen vrede kunnen bewaren. We hebben dat decennia lang gedacht. Als land, als landen van Europa, als wereld. En het is iedere keer weer hetzelfde. De mens denkt vrede te kunnen maken. Maar, Heere, doe ons toch eens uitzien naar U, die alleen maar vrede geeft. Uw rijk van vrede zal komen. Uw heerschappij van vrede. En nu al is dat werkelijk in het hart van allen die U vrezen. Heere, dat we daar dan ook persoonlijk bij mogen horen. Zegen ons in deze dienst en help ons om te preken, om te luisteren en om boven alles U te eren. Het is godsdienst, oefening, om ons te oefenen in het eren van uw grote naam en deugden. O Heere, uw kinderen, dat ze dan ook mogen roemen in vrije gunst alleen, maar ook zondaren die voor het eerst geleid worden om alles van zichzelf te verwerpen als een wegwerpelijk kleed en om te zien op U de Heere alleen, op de gekruisigde. En dat die vrolijke ruil mag plaats hebben. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Uit genade om Jezus wil. Amen. Uit Psalm 25 zingen wij het vijfde en het zevende. Uit Psalm 25, het vijfde, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan, en het zevende, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede collect is bestemd voor de bouwkast. De Heere zegenen u en uw gaven. Na het amen zingen we Psalm 51, vers 9 en 10. Psalm 51, vers 9 en vers 10, na het amen van de prediking. Gemeente, van morgen willen we luisteren naar het leven van Job. En dan niet het leven dat getekend wordt in heel dat Bijbelboek. Afgebroken, alles kwijt, het lijden van Job. Dat is namelijk ook wat meestal de aandacht vraagt. Het lijden van Job. Dat onnoemelijke zware lijden. De waarom-vraag. En uiteindelijk ook dat Job rechtvaardig blijft, niet zondigt, geen afstand doet van de Heere, maar vasthoudt aan zijn God, waarom hij ook in Jacobus 5 wordt genoemd als een voorbeeld van geduld, van lijdzaam en verdraagzaamheid. Ik lees u alleen die woorden van Jacobus 5 voor. Ziet, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. En gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heren zeer barmhartig is en een ontfermer. De verdraagzaamheid. Job die in dat alles niet zondigt. En we kennen die woorden. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heren zij geloofd. En we kennen ook zijn vrouw. Die hem verzocht, zegen God en sterf, neem afstand van de Heere. Nee, zou ik ook dit niet uit Gods hand ontvangen? Zo zien we die verdraagzaamheid van Job. En dat is inderdaad het geheel van het Bijbelboek. Maar wanneer wij de eerste 5 versen lezen van het eerste hoofdstuk, daar zijn we nog niet toegekomen aan dat lijden. Daar zijn we nog niet toegekomen aan dat gruwelijke spel dat Satan speelt. Dan hebben we nog niet gehoord dat de Heere, ja de Heere, Job in de handen van Satan legt. Opdat die beproeving plaats zal hebben. Nee, in die eerste 5 versen wordt ons als het ware een blik gegund in het rechtvaardige leven van Job. Voordat dit alles plaats heeft, voordat die beproeving komt, voordat die verdraagzaamheid van Job openbaar komt, wordt in die eerste 5 versen van Job 1 het rechtvaardige leven van Job getekend. En ook dat is een thema dat onze aandacht verdient. De rechtvaardigheid van Job. Zoals ik ook net een tekst noemde uit Jacobus 5. Vers 11, waar het andere wordt benadrukt, kan ik ook een andere tekst noemen waar de rechtvaardigheid van Job benadrukt wordt. Bijvoorbeeld Ezechiël 14, vers 14. Waar Ezechiël moet horen ten aanzien van het volk dat de oordelen zal ontvangen, rechtvaardige oordelen, of schoon deze 3 mannen, Noach, Daniel en Job, in het midden deszelven waren, van het land, van het volk. Ze zouden door hun gerechtigheid alleen hun ziel bevrijden, spreekt de Heere. Maar door hun voorbeden niet meer kunnen pleiten tot behoud van dat volk. Daar wordt dus ook de gerechtigheid van Job onderstreept. De rechtvaardigheid. En dat wil ik dan ook bij onze tekstwoorden schrijven. Job 1 vers 5. Als we lezen over de rechtvaardigheid van Job, die met name in zijn leven zichtbaar wordt. En ik heb dan straks nog wel even ook nodig om een uitstap te doen naar Job 29. Maar dat wil ik dan straks er ook naast leggen. In ieder geval schrijven bij onze tekstwoorden de rechtvaardigheid van Job. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats Job zelf. Tweede plaats, Job in zijn gezin. Derde plaats, Job bij zijn naaste. Job zelf, Job in zijn gezin en Job bij zijn naaste. Wie is Job? Job is geen Israëliet. Hij woont in het land Uz. Waar ligt Us? Dat weten we niet. Er zijn wel heel veel gissingen, maar daar vermoei ik u niet mee. Zijn naam wordt genoemd, Job. En het tweede wat wel bekend is, hij wordt gerekend tot de mensen die worden aangeduid met die van het oosten. Daar eindigt vers 3 mee, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. Ten opzichte van het land Kanaan, Israël, waar de Bijbelschrijver is gesitueerd, verwijst hij dus naar het oosten. Daar moeten we Us zoeken. Maar dan blijft het nog een breed begrip. En ik heb echt diverse theorieën onder ogen gezien van noord naar zuid als het gaat over het oosten. Maar je komt er echt niet verder mee. Het doet er ook niet toe. Job is rechtvaardig. Dat is wat de Bijbelschrijver hier naar voren brengt. En hij leeft daar te midden van anderen, die van het oosten, en hij is rijk gezegend. Wat wordt er over Job gezegd? Allereerst, hij was oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. En één pennenstreek wordt zo even Job neergezet. Misschien heeft u een heel boekwerk nodig om iets over uzelf te vertellen. 5 minuten in een voorstelronde, in een vergadering misschien. Maar hier is het in 1 pennenstreek. We hebben niet zoveel woorden nodig om iets over onszelf te zeggen. Mogen we ook dit van onszelf naar voren brengen. Oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Ja, dat zeg je niet over jezelf, inderdaad. Het wordt hier ook over Job gezegd. Laat een ander u prijzen. En laat het bij een ander bekend zijn wie ik ben. Oprecht en vroom. Daar wil ik dan allereerst een streep onder zetten. Oprecht. Tam. In het Hebreeuws. En dat is een heel mooi woord. Dat betekent eigenlijk volmaakt. Ja, volmaakt. Job is recht. Recht voor de Heere. Volmaakt. Dat is nogal wat. Inderdaad. En als we dat zomaar laten staan en verder gaan, dan zou ik toch Job onrecht doen. En dat woord ook onrecht doen. Want wil dat zeggen dat Job nooit zonde gedaan heeft? Dat Job heilig is, zondeloos is, een uitzondering op de regel. Want Psalm 14, Psalm 53 zegt toch, er is niemand die goed doet. Er is niemand die God zoekt, tot niet één. Zou er dan toch één geweest zijn, Job? En heeft Paulus dan ook, als je dat woord van Psalm 14, 53 herhaalt in Romeinen 3, Job vergeten zijn? Nee, gemeente, zo is het niet. En dat wil dit woord ook niet zeggen. We worden op het goede spoor gebracht als we ditzelfde woord ook tegenkomen bij het Hooglied, waar de bruid wordt aangesproken door de bruidegom. Gij zijt schoon. Nou, dat zijn mooie woorden die de bruid uit de mond van de bruidegom mag horen. Gij zijt volmaakt. Ja. Gij zijt volmaakt. We lezen dat in Hooglied 5. Mijn vriendin, mijn duive, mijn volmaakte. Hetzelfde woord wordt daar gebruikt. Volmaakt. Ja, in de ogen van de bruidegom. Volmaakt, tam, recht. Maar wat zegt die bruid van zichzelf? Ja, die woorden kennen we toch wel. Ik ben zwart. Zwart gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Zwart. Doch liefelijk. En dat liefelijk moeten we dan verbinden met die volmaaktheid in de ogen van de bruidegom. En daar heb je ook de sleutel om te begrijpen wat Job is. Hij is volmaakt in de ogen van God. Want hier is het nog de Bijbelschrijver. Maar de Heere zal het straks, als de duivel voor de Heere zal verschijnen, ook uitspreken. En dan is het uit Gods eigen mond dat die woorden klinken. Hebt u ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. Ja, dat is de Heere die het zegt. De Heere die dat getuigt van Job, oprecht en vroom. Tam, volmaakt. Zoals de bruidegom het zegt van de bruid, die in zichzelf zo zwart is. Ja, maar ja, dat zegt de bruid. Maar zegt Job dat ook van zichzelf, dan dat hij van zichzelf zwart is? Ja, inderdaad, dat zegt Job ook van zichzelf. Dan hoef ik alleen maar naar Job 14 te bladeren. En dan horen we het uit zijn eigen mond, wat Job van zichzelf zegt. Daar getuigt hij over alle mensen, ook over zichzelf. Wie zal een reine geven uit de onreine? Vraagteken. En dan komt het antwoord. Niet één. Daar hoort Job dus ook bij. Ook hij is onrein ter wereld gekomen. Ook hij is van het begin af aan niet tam geweest, volmaakt, maar zondaar. En daarom zegt hij ook in vers 17 van Job 14. Mijn overtreding is in een bundelken verzegeld. En gij pakt mijn ongerechtigheid op één. Overtreding, ongerechtigheid. Ja, dat is wat Job van zichzelf getuigt. Maar hoe krijgen we dan die twee getuigenissen, die van de hemel en die van het hart van Job, bij elkaar? Wel, dat is het wonder. Dat is nu alleen maar door genade. En dat moeten we dan ook concluderen, dat als de Heere zegt Job is oprecht en vroom, dan is dat alleen door Gods eigen ingrijpen, door Gods eigen werk. En heel dat Bijbelboek Job gaat dan ook niet om de vroomheid van Job, maar om het werk van God in Job. Dat is wat Satan aantast. Kan het zijn dat een zondaar voor God kan bestaan? God zegt ja, door Gods genade. En Satan betwist het. Ja, dat is het Bijbelboek van Job. Maar nu begrijpen we ook wat met dat woordje tam, volmaakt, wordt bedoeld. Volmaakt. Ja, ik mag de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament. Job had daar zelf nog niet dat zicht op. Volmaakt in Christus. Door het werk van een ander, toch heeft Job het wel gehoord. Als Job 33 getuigt over die vrijspraak. Die vrijspraak die klinken moet. Waar ook Job van moet gaan horen. En waar hij het ook van hebben moet. Is er dan, als mijn ziel nadert ten verderven en zijn leven tot de dingen die doden, is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend, om de mensenrechte plicht te verkondigen? Zo zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, dat hij, dat is ook Job, in het verderf niet nederdalen, ik heb verzoening gevonden. Ja, en dat is nu wat Job al mocht en moest horen. Recht schapen, volmaakt. In een ander, Door die uitlegger, die één uit duizend, die tussentreedt en verzoening vindt. En dat voor zo'n zondaar, die zegt, mijn zonde en mijn ongerechtigheid is als een bundelken opeengepakt. En dan zie ik daar de parallel tussen Hooglied, ik ben zwart, doch lieflijk. Ja, ook Job, in zichzelf zwart, maar in de ogen des Heren, rechtschapen, rechtvaardig, door genade. Ja, dat zijn die eerste woorden. Hij is oprecht en volmaakt. En dan lezen we het ook verder. Oprecht en vroom. Hij mag dan ook in overeenstemming met die oprechtheid leven. Dat is niet vroom doen, maar vroom zijn. Als gevolg van die innerlijke volmaaktheid. En wat is die innerlijke volmaaktheid? Volmaakt in een ander, volmaakt in Christus, door het werk van Christus. Is daar ook een navolging van Christus? Is daar ook een voetstappendrukken van Christus? En dat hij ook tot een voorbeeld is om hem te volgen, want wie door zijn genade leeft, rechtvaardig is, zal ook heilig leven. Rechtvaardiging kan niet zonder heiliging. Waarom ook Jacobus het zegt, zonder heiligmaking, zonder de werken, zal niemand God zien. Maar is het geloof dood? Rechtvaardig en heilig. En nu wordt dat als het ware weer samengevat in twee uitspraken. God vrezende, rekenend met God in alles en wijkende van het kwaad. Dat is dan weer de negatieve kant. Dat is er afstand van nemen. Zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God? Want je bent niet wereldvreemd. Je staat midden in de wereld. Komt op je af die verleidingen via borden, via reclameuitingen, via dingen die je gezin binnenkomen. Hoe dan ook. Op je werk, in school, maar je zegt er nee tegen. Want je weet het, ik bedroef de Heere mee, ik vrees God. En je wil het niet. Bent u zo iemand? Mag u zichzelf zo eens en dat met een beschroomd hart, maar toch zeggen, ja Heere. Zo wil ik me voorstellen, dit ben ik ook door genade. Oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Ben ik zo'n jongen? Ben ik zo'n meisje? Ben ik zo'n kind? Ben ik zo'n vader, zo'n moeder? Ben ik zo'n grootvader of grootmoeder? Of hoe ik ook in het leven sta, misschien wel alleen. Ben ik zo of niet? Er wonen meerdere in het oosten. Het wordt alleen hier van Job gezegd. Ja, maar dan is het alleen maar voor een enkeling en niet voor die meerdere. En zo moeten we niet rekenen. Waarom zou het voor u niet kunnen? Voor mij niet kunnen? God zegt toch niet, zoek mij tevergeefs? En in hem ben ik rechtvaardig. Maar door mezelf ben ik het niet. Dus wanneer ik het zelf probeer en uithou in mijn eigen gerechtigheden en ik denk het daarmee te redden voor de Heere, met mijn vroomheid en met mijn oprechtheid, met mijn godsvrezen, met mijn wijken van het kwaad, ja, dat schiet echt niet op, want dan zal ik me toch altijd aanpassen naar de heersende stand van zaken. En ik ga net zo ver mee of niet mee, zoals dat sociaal wenselijk is. Het heeft geen innerlijke kracht en bron. De ware rechtvaardigheid, vroomheid, de ware godsvrezen is er door die klederen des heils, door die mantel der gerechtigheid, dat ik in mezelf niet kan bestaan voor God. En dat ik leef door een ander die voor mij dood geweest is en leeft. Die het gezegd heeft, ik wil dat hij in het verderf niet dalen. Bent u zo iemand? Of leef je nog door eigen kracht en inzicht? Oprecht en vroom, God vrezen en wijken van het kwaad. We gaan naar Job toe, want dat is nu over hemzelf gezegd. Maar nu is zo iemand niet van de wereld losgekomen, hoeft niet in het klooster te gaan. Maar hij staat gewoon in het midden van een familie. Hij heeft zijn plek in een gezin. Job in zijn gezin, onze tweede gedachte. Hij is een vader van kinderen, 10 stuks, 7 zonen, 3 dochters. Kinderzegen. Kinderzegen. Ik weet, het kan ook nood zijn. Nood als die kinderzegen niet valt. En de Heere de kinderzegen niet schenkt. Dat ook die nood u bij de Heere mag brengen. Opdat ook in dat gaan tot de Heere zijn antwoord ontvangen wordt. En de vrede op de weg die de Heere met u gaat. Of dat de Heere door het wonder heen alsnog de baarmoeder opent. Ook dat gebeurt. Kinderzegen. Job heeft 10 kinderen. Als je er vandaag 10 hebt, door Gods genade ontvangen, dan word je nagekeken. Ja, in de wereld. Nou, dat klopt. In Rotterdam ook. 7? Dat krijg ik nog wel eens te horen. Vooral ook als je een aantal bij je hebt die dicht op elkaar zijn geboren. Dan zie je ze zo. Kan ik ze op een rijtje zetten, op grootte. En dat roept toch vragen op en vervreemding zelfs en rare uitspraken. Daar doen we toch niet aan mee, want dat is toch ook in de kerk. Mag het toch anders zijn? Dat we het ook mogen ontvangen als kinderen die de Heere geeft. Kinderen om op te voeden tot zijn eer. Met een ziel voor de eeuwigheid. Om ze bij de Heere te brengen. Zo is Job een vader. Hij mocht kinderen ontvangen. Ja, samen met zijn vrouw. Hij is ook een man dus, met andere woorden. En dat geeft ook spanningen, dat weten we. Want die vrouw, die staat er heel anders in. Die zegt, zegen God en sterf als Job het moeilijk krijgt. En alles hem ontvalt en afgenomen is. Dan blijkt dat die vrouw juist een tegenpartijder geworden is. Maar hij is ook een man. Hij heeft ook een vrouw getrouwd. Nou, dat kan een zegen zijn. Man en vrouw samen één tot een hulp tegenover. Maar in het geval van Job is het niet tot een zegen, maar juist ten nadeel. Zegen God en sterf tot een verzoeking, een valstrik. Zo is het toch niet bij jullie, bij mij. Het mag toch zijn door genade, Efeze 5, op het fundament van het bloed dat gestort is. Man en vrouw, na dat gevallen echtpaar Adam en Eva, weer bij elkaar gebracht. Op grond van die moederbelofte mag het dan ook zijn biddend. Heere, we verwachten het van u. Ook als er weer een trouwdienst zal zijn, zoals het afgelezen is in de afkondiging. Mag het dan ook voor jullie zijn, Heere, dat we aan elkaar verbonden worden. Ziende op Christus en door hem samen verbonden. Zoek dat. Want dat is toch zo'n verbintenis. Samen één in de Heere. Laat dat ook boven alles staan. Helaas, bij Job ontbrak dat eraan. Wat een kruis. Kinderzegen. Daar gaan ze. Ze worden groter. Ze gaan ook eigen beslissingen nemen en maken. Dan moet je ze loslaten in zekere zin. Loslaten. Ja, als je ze nog zo hebt dat ze nog niet zo boven je hoofd gegroeid zijn. Dan kun je ze nog meenemen. Zo heb ik ze tenminste. Maar ik weet ook vanuit mijn werk in de gemeente, als ze groter worden, dan kun je dat niet meer zo voor elkaar krijgen. Dan moet je ook loslaten. En dan gaan ze eigen beslissingen nemen. En je wordt erin betrokken, dat is goed. Maar je moet ook loslaten. En als ze getrouwd zijn, helemaal. Loslaten. Op eigen benen staan ze. Ja, loslaten. Maar wacht even. Hoe laten we los? Vaders en moeders. Hoe laten we dan onze kinderen gaan als ze getrouwd zijn? Laten we ze het dan maar zelf uitzoeken? Wat zien we hier bij Job gebeuren? Wel, er wordt een tekening gegeven van zijn gezinsleven. Zijn zonen gingen, maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En de zusters worden genodigd. Ze gaan met elkaar maaltijden houden en ze zijn bij elkaar. En wat doet Job? Hij roept ze tot zich. Hij zoekt dat contact. Hij heeft ze losgelaten, ja, dat is goed. Ze moeten hun eigen beslissingen nemen, op eigen benen staan. Maar er blijft ook contact. Er is een opening om ze ook weer te ontbieden. Kom eens bij me. En dat is zo belangrijk. Loslaten betekent niet streep zetten en nu zoek je het zelf maar uit. Maar wel in dat loslaten ook dat contact vasthouden. Dat Job heen zond en hen heiligde. Ja, ze kunnen nog spreken met elkaar over het dienen van de Here. Dat loslaten mag dus nooit zijn dat we elkaar loslaten ten aanzien van geestelijke keuzes. Dat gebeurt helaas zo vaak. Dat er niet meer gesproken kan worden over het dienen van de Here, over de kerkgang, over het lezen van Gods woord. Dat dat een onderwerp wordt wat angstvallig vermeden wordt. En als het eventjes valt per ongeluk, dan komt er gelijk spanning. Laat het zo toch niet zijn. Laat er in dat loslaten, dat ze op eigen benen staan, toch die band blijven, dat contact blijven. Hoe staan we tegenover de Here en zijn dienst? Ze worden ontboden. Dat Job heen zond en hen heiligde. Hij houdt dat contact. Ik weet dat dit ook pijn kan doen als kinderen andere keuzes maken. Andere soort kerk waar je gedachten bij kan hebben. Soms geen kerk. Kinderen die dan ook nog kinderen kregen die niet meer gedoopt werden. Is dat ook hier? Ik maak het ook mee in Rotterdam. Dat ook het tweede of het derde geslacht zelfs niet meer gedoopt wordt. Wat een pijn. Ook bij ouders en grootouders. Als dat gebeurt. Job zond heen om hen te heiligen. Jullie behoren de Here toe. Hij wees ze op het, ja in ons geval het gedoopte voorhoofd. Hij wees ze dat ze God toe behoren. Nee, hij kon ze niet wijzen op het teken van de besnijdenis. Want hij behoorde niet tot het volk van Abraham. Maar wel heiligde. Wij behoren als gezin God toe. Ja, en ja, als dat gebeurt, is dat rijk. Maar het kan ook zijn in uw leven dat het niet meer mogelijk is. zie dan ook op het tweede wat Job doet. Hij staat vroeg op, 's morgens. En dan gaat hij brandoffers offeren naar hun aller getal. Ja, dan kan het zijn dat je niet meer kan praten met je kinderen. Ook dat is mogelijk. Bij Job gelukkig wel. Hij heiligde hen, hij zond heen. Er is contact. Maar als dat niet mogelijk is, grijp je dan vast aan dit tweede aspect. Want Job staat 's morgens vroeg op, mag ook 's avonds. En hij gaat voor ze brandoffers brengen. Want misschien, zo zegt hij, hebben ze in hun hart God gezegend. Nou, de kinderen denken nu misschien, dat is toch fijn als je God zegent? Nee, dat is niet fijn, want dat woordje zegenen wordt hier eigenlijk mee bedoeld. God vloeken, afstand nemen van God. In de roes of in de waan van de vrijheid gedacht, ik kan het wel zonder God. Maar Job was daar bang voor dat er een moment zou komen dat die glijdende schaal zal gaan beginnen en dat er gevoelens binnenkomen van ik kan ook wel zonder God leven. En daarom dat Job brandoffers bracht. Heere, doe verzoening. Ook als daar een beginnetje is van die glijdende schaal. Een beginnetje van een gevoel van ik kan wel zonder God leven. Ik heb eens gelezen dat jongens en meisjes echt geen afstand nemen van de kerk. Als ze 18 jaar zijn, opeens de knop omgaat. Nee, als dat gebeurt, is dat afstand nemen al veel eerder gebeurd. Dat is een glijdende schaal, soms op een leeftijd van 12, 13 jaar. Omdat nooit werd uitgelegd wat het is om de Heere te vrezen. Omdat ze het nooit hadden gezien wat het is om de Heere te vrezen. Alleen maar regel op regel, gebod op gebod. En dat zo'n jongen, zo'n meisje een aversie ontwikkelde tegen het woord en tegen de God van het woord. En met 18 jaar zo met open armen ontvangen wordt door een werelds leven. En erin opgaat. O, laten we onze opvoeding toch serieus nemen. En ter hand nemen. En ook beseffen, die glijdende schaal begint ergens. Heere, hou ze vast en verzoen die zonde. Want dat is brandoffers brengen. Ik heb verzoening nodig. Ik voor mezelf en voor mijn kinderen. Want hij zei toch in Job 14... Niemand kan een reine geven uit een onreine. Dat is ook bij Job en zijn vrouw niet gebeurd. Daarom mijn kinderen hebben bekering nodig, verzoening nodig. Ja, dat is nou precies ook de inhoud van het doopformulier. Om daar nu niet alleen één keer in je leven ja op te zeggen, maar iedere dag ja op te zeggen. En als je er iedere dag ja op zegt, wat je daar toen bij het doop van beleden hebt, dan zul ik iedere dag de verzoening afroepen over de zonden van je kind. Opdat ze toch niet zullen afglijden en meegezogen worden in die draaikolk. Want we zijn niet de enige die onze kinderen beïnvloeden. De boze gaat rond zoeken wie hij kan verslinden. En als daar een zwakke, halve opvoeding is, o, is die boze zo tevreden. Want dan vallen ze straks, ja, uw kinderen, hem in de schoot. Gij hebt mijn kinderen genomen, klaagt de Heer in Ezechiël 16. Mijn kinderen. En ze geofferd aan de Moloch. O, bekeert u toch, vader, moeder. Als dit uw leven is. En tegelijkertijd. Als u mag weten van die worsteling. Van dat pleiten. Bidden om verzoening. Over de zonde van je kinderen. Misschien zijn ze wel afgeweken. Houd aan, grijp moed. Leg de namen van je kinderen maar voor de Heere neer. Als je er 10 hebt gekregen, alle 10. Als je er 2 hebt gekregen, alle 2. En als je er geen hebt gekregen, ook bid voor de kinderen van de gemeente. Want ze zijn ook uw kinderen. Zo mag hier Job rond zijn kinderen staan. En als ik dan het gezin in ogenschouw neem, dan mag ik het kind opdragen in de baarmoeder. Als het geboren is, als het een peuter is, een puber is, tegendraads, of een volwassen man of vrouw geworden is, breng ze bij de Heere. Zo wordt Job ook, die rechtvaardige Job, oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad, ook getekend in zijn gezin. De kinderen weten wie vader is. Weten ook uw kinderen wie vader is. Dat vader een priester is in het gezin. Ja, dat woord hebben we nog even achtergehouden, maar nu begrijpen we het. Een priester. Niet alleen de man die erop uitgaat om geld te verdienen. En waar wel eens grapjes over gemaakt kan worden van mijn naam staat alleen op de deur geschreven en meer niet. En van vaders centen wordt gegeten. Nee, er is meer. Die man is een vader. En die vader is een priester. Een priester in het gezin. Ik haast me naar de derde gedachte. Want er valt ook iets te zeggen over de rechtvaardigheid van Job ten opzichte van zijn naaste. Hij is rechtvaardig. Dat is beleden in vers 1. We merken hoe dat in zijn gezin tot uiting komt. Maar dan wordt daar geen streep getrokken van ik ga alleen maar voor mijn gezin. Ik leef alleen maar voor mijn eigen wereldje. Mijn eigen vlees en bloed. En de familie alleen staat bovenaan en de rest, dat hoeft voor mij niet. Nee, dat werkt niet. Als die rechtvaardigheid bij Job zelf aanwezig is, en dat is zo, en in zijn gezin ook tot uiting komt, dan zal het ook een doorwerking hebben naar de naaste toe. Dan wordt het ook zichtbaar. En daarvoor heb ik Job 29 nodig, zoals ik ook al aangaf bij de inleiding van de preek. Want daar lezen we dat Job zichtbaar en merkbaar ook te midden van de maatschappij waarin hij staat, de gemeenschap, een rechtvaardige is. Zal ik een aantal teksten noemen uit Job 29? Want ik bevrijde de ellendige die riep en de wees en die geen helper had. De zegen des genen die verloren ging kwam op mij en het hart der weduwe deed ik vrolijk zingen. De blinde was ik tot ogen, de kreupelen was ik tot voeten. Ik was de nooddruftige een vader. En het geschil dat ik niet wist, dat onderzocht ik. En ik verbrak de baktanden des verkeerden en wierp de roof uit zijn tanden. Nou, daar zien we iets van Jobs omgang te midden van de naaste. Hij is niet alleen rechtvaardig, maar hij handelt ook rechtvaardig. Wat in deze lijn recht mag zijn, de verticale lijn tussen de Heere en mijn ziel, komt ook horizontaal tot uiting. We horen hier, als het ware, op de achtergrond de woorden van de Heer Jezus. Wat is nu de kern van de wet? Dat is God liefhebben bovenal. En de naaste als jezelf. Dat is de ware godsdienst. En die ware godsdienst, die ware godsvrezen, komt openbaar in het leven van Job. En dan heb ik nog één vers overgeslagen toen ik deze serie van teksten noemde. Vers 14 van Job 29. Daar staat namelijk een heel mooi beeld. Ik bekleedde mij met gerechtigheid. Daar wordt dus gerechtigheid als een kledingstuk voorgesteld. En wat doe je nu met kleding? 'S morgens vroeg, bij ons thuis vanmorgen ook. De kinderen worden aangezet, kleedje aan. De oudsten helpen, de kleintjes. Ik heb ook mijn handen uitgestoken. Ik heb ook geholpen. Ik heb mezelf aangekleed. Iedereen was uiteindelijk gereed om naar de kerk te gaan. En zo draag je heel de dag door je kleding. En zo wil Job ook hier duidelijk maken. Die gerechtigheid heb ik als een kleed aangedaan. Als mijn kleding. Die gerechtigheid heb ik aangetrokken. Ja, zijn het dan nou de klederen des heils misschien? Zo kwam ik ergens tegen een gedachte. Bedoelt Job dat hij dus bekleed is met de mantel der gerechtigheid? Nee, dat is niet de bedoeling. Hij is tam, volmaakt, hij staat recht voor God. Dat is door het werk van Christus, door het geloof in hem zijn we recht. Maar wat bedoelt Job dan hier? Ik kleedde mij met gerechtigheid. Wel dat hij in zijn handel en wandel, in alles wat hij deed, recht wilde zijn. Het gaat dus hier primair over de heiligmaking. En dan zien we ook dat die ware heiligmaking een gevolg is van dat eerste, rechtvaardiging. Het vloeit daaruit voort. Want als ik Christus als mijn gerechtigheid mag kennen, dan zal ik ook de gerechtigheid aandoen als een kleed. Dan kan dat niet achterblijven. Dan kan ik niet zeggen, ja, maar het leven doet er niet toe. En wat de mensen van me zeggen, dat geeft niet, het gaat om het hart. Nee, dat werkt. Het gaat inderdaad om het hart. Maar juist omdat het om het hart gaat, dat veranderd is. Dat ook mag weten van verzoening door het bloed dat gestort is. Daarom zal het ook in het leven tot uiting komen als mijn kleding. Iedere dag zal ik me kleden en het zal bij me horen. Het leven met de Heere, het leven in rechtvaardigheid. Dat is de ware heiligmaking. Ik bekleedde mij. En er staat er nog een woord achteraan. En zij bekleedde mij. En zij slaat terug op het woordje gerechtigheid. Dus dat trek ik als een kleed aan. Die heilig maken, die bij de rechtvaardiging hoort. En zij kleedde mij. Oh, dat is nu het wonder. Het is alles door het werk van de Geest. Bekleedde mij. Ja, dan mag daar de onderste regel zijn. Daar kijkt u toch ook altijd naar als u de rekening leest. Waar staat er op de onderste regel? Ik weet heel weinig van financiën, maar dat weet ik wel. Daar moet je zijn. Hier heb je ook zo'n onderste regel. En zij kleedde mij. Het antwoord is, dat is nu het werk van Gods Geest. Dat woordje kleden, aantrekken. Zij kleden mij, dat is nu het. Een getuigenis dat het door de Geest wordt gewerkt. Richteren kunnen we het lezen. Daar wordt deze tekst ook aangehaald. Dit woord ook gebruikt. Als ook Gideon wordt aangegord door de Geest. Bekleed wordt met de Geest. En zo wordt ook in dat verband telkens weer gebruikt in het Oude Testament. Het aangetogen worden, aangegord of bekleed worden met de Geest. En ook in het Nieuwe Testament. Om alzo ook Christus aan te doen, Romeinen 13. Ja, dat is het geheim. En zij bekleden mij. Zo kan ik heilig leven. Omdat het alles uit hem komt. Zo zal ik ook heilig leven. Ja, zal. Want ik ben er niet mee om te zeggen, ik ellendig mens. Dat zeg ik wel. Dat is ook mijn bestaan. Maar nooit is dat een argument om de zonde te doen en te blijven doen. Het is de innerlijke nood. Zwart. Mijn ongerechtigheid opgebonden als een bundeltje, Job 14. Dat is de nood van een kind van God. Maar het is nooit een argument om de zonde te blijven doen. En, dat heeft Paulus zelf gezegd, dat willen ze ook niet. Het goede wat ik wil, ze willen ook niet zondigen. De ervaring is dat ze het wel doen, maar het doet pijn. En daarom zien we hier ook waar Job het van hebben moet. En zij bekleden mij. En dat is hetzelfde als dat Paulus zegt, ik dank God door Jezus Christus. En zij bekleden mij. O, het is alles, ook die heiligmaking, uit Christus. En zo mag Job ook te midden van zijn naasten staan. En zo mag zijn rechtvaardigheid openbaar komen. Want dat is waar, en daar beëindig ik ook de preek mee. Het kan niet verborgen blijven. Ik ben wel bij dat persoonlijke begonnen, Job zelf. Maar als dat daar persoonlijk is gewerkt en geleerd in mijn hart, dan zal het in mijn gezin openbaar komen. Het zal openbaar komen en ook bij mijn kinderen. Het zal ook in mijn kring om me heen, in de gemeenschap openbaar komen. Waar zijn de leesbare brieven van Christus hier in Middelharnis? Waar zijn ze? Waarvan geldt, er gaat een geur van Christus uit. Waar zijn ze? Ze zijn er, want daar werkt God zelf naartoe. En daarom bid erom. Vraag het aan de Heere. En zie op hem, als u zeggen moet, zoals Job ben ik niet. Zeg het dan maar voor de Heere. Heere, zo ben ik niet. Maak mij zo. Want bij u en door u kan het. Door mij kan het niet. En als u toch door genade mag zeggen, ik ben geen onbekende aan deze zaken. Ja, zoek dan ook de Heere opnieuw. Voor uzelf. Zoek de Heere iedere dag. Voor je kinderen. En als je ze niet gekregen hebt, voor de kinderen van de gemeente. Voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Ja, zoek de Heere. Ook als het gaat over onrecht wat gedaan wordt aan weduwen en wezen. In je omgeving. Job bij zijn naaste. Tot voorbeeld. Om zo ook te midden van de maatschappij waarin je een plekje hebt gekregen, van de Heere te mogen getuigen. En als u het zeggen moet. Ik heb het niet en het hoeft van mij niet. Hoor dan. Hoor dan. Dat wie de Heere verwerpt en zijn woord veracht, die zal niet bestaan, maar die zal omkomen. We horen nog vanmorgen in dit woord over de rechtvaardigheid van Job, dat het mogelijk is dat mensen rechtvaardig voor God staan. Maar zonder Christus, zonder zijn gerechtigheid, is het voor eeuwig kwijt. Daarom, laat u, zo mag ik net als Job, u als gemeente opdragen. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Amen. Straks na het gebed zingen we niet Psalm 22. Ik heb het verkeerd opgegeven. Ik meld het alvast voor de organist. We zingen straks na het gebed Psalm 102. En daarvan het 16e vers. Ik geef het nu alvast door, zodat het straks niet tot verwarring zal leiden. Dus niet Psalm 22, maar 102, vers 16 zingen we straks na het gebed. Ik geef het straks nog een keer rustig op. Gaan we eerst de Heere danken. Heere, we danken u voor deze morgendienst. De gemeente mocht samen zijn rondom uw woord. U leeft en u spreekt. Onderwijs hebben we zo nodig. Zo gaf u ook uw onderwijs aan uw discipelen. En zo wilt u nog steeds onderwijs geven op de dag des Heren. We danken u voor deze dag van uw leven, van uw heerschappij, die over alle dagen gaat, maar deze dag in het bijzonder. Heren, dat over het rond van de wereld uw koninkrijk komen. En ook onder ons Jobs mogen zijn. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, kleine kinderen, die oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad, en die ook, waar u ze ook gesteld hebt, in de stand van het leven, als vader of moeder of als kind te midden van de vriendenkring, of als jongere, om te doen wat u van ons vraagt. Uw naam belijden, Heere, zegen uw woord. En neem weg al het zondige wat er is geweest. In ons denken, voelen, Heere. Gedenk ook in de middagdienst, die vroeger zal zijn, 5:00 de aanvang. Wilt u dan de gemeente trouw doen opkomen en de dominee ook alles geven wat hij nodig heeft. Dat hij ook in uw naam en in uw kracht uw woord mag bedienen. Tot zegen van dit volk. Breng ons veilig op de plaats van bestemming. En wij danken u voor wat u ons gaf deze morgen. Om Jezus wil. Amen. Ik noemde u dus Psalm 102, vers 16. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat, voor uw aanschijn met hun zaad. Uwe naam ter ere leven, zij van smart en smaad ontheven, blijven aan uw dienst geheiligd, daar uw goedheid hen beveiligt. Kan pijn geven ook zo'n psalm te zingen voor sommigen. Een ander weer met vreugde, maar zing het maar biddend tot de Heere. Het 16e van Psalm 102.
Thank you.
Gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.